De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Micha 5, de versen 6 tot en met 9. En Jacobs overblijfsel zal in het midden van vele volken zijn als een dauw van den Heere, als droppelen op het kruid dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, welke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders, en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien, en ik zal uw wagens verdoen. Gemeente, we hebben dus gehoord over de heerser die uit Bethlehem voortkomt en tegelijkertijd ook uit de eeuwigheid. We hoorden over zijn kudde, die hij hier op deze aarde is komen weiden. Wij hoorden van zijn groot zijn tot aan de einden der aarde, dat velen zich door hem en tot hem zullen bekeren. En we hoorden vanmorgen dat hij ook vrede zal zijn. Vrede. Enkel vrede. En is dat nou allemaal al niet genoeg dan? Nou gemeente, het is wel zeer veel. Toch wordt er vanaf het zesde vers van ons hoofdstuk er nog heel wat bijgevoegd. Hè? Wat die tijd dat de heerser, de Messias komt, nog verder met zich mee zal brengen. Wat hij nog verder met zich mee zal brengen, want daar gaat het om. Hij brengt dat alles mee. Er zijn tal van zegeningen die met zijn komst meekomen. En als we die zegeningen zo eens tot ons door laten dringen, vers 6, vers 7, ook vers 8 en volgende, als we die zo tot ons door laten dringen, dan lijkt het alsof het zesde en het zevende vers helemaal van elkaar verschillen. Juist precies het tegenovergestelde zeggen. Want in vers 6 staat dat het overblijfsel van Jacob, dat dat als een zegen van de dauw zal zijn, als druppels op het gras, op het kruid. En in vers 7 staat dat het overblijfsel van Jacob, dat dat zal zijn als een verscheurende leeuw in het midden van een kudde. Nou, dat zijn toch wel twee beelden die volstrekt haaks op elkaar staan, zou je zeggen. Het eerste, dat is zegen, rijkdom, lust. Het andere, dat is meer vloek en armoe en juist een afschuwelijke zaak. Hè, dat verscheuren onder de kudde, wat een leeuw doet, dat hij niets ontziet, geen lam, geen schaap. Dat is een afschuwelijke zaak. En die twee dingen die staan zomaar naast elkaar. Botsen die niet met elkaar dan? Is het niet het een of het ander? Of kan dat ook allebei gelijk bestaan? Nu gemeente, dat laatste, dat het allebei tegelijk zo kan zijn, en zo is, dat is het geval. Het volk dat door Christus behouden wordt, hier het overblijfsel van Jacob genoemd. En dan zit er uitdrukkelijk in dat daar ook kinderen Israëls onder zullen zijn. Want dat zit er natuurlijk in, hè, als het overblijfsel van Jacob wordt genoemd. Ik ben ook een Israëliet, zegt Paulus in het Nieuwe Testament. Er is een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Ook uit Israël zijn er die er behoren tot de christelijke kerk. Zeer zeker die Christus mogen kennen, die heerser uit Bethlehem. Velen van de kinderen Israëls zullen zich bekeren tot de Heer hun God. Dat hebben we gisteravond nog gezien. Maar het zijn dan ook de overigen zijn er, broeders, waar we het gisteravond over hadden. En dat zijn de geroepenen uit de heidenen die Christus ook tot zijn broeders heeft aangenomen en naar zich toe heeft getrokken. Die zullen dus tezamen, als één volk, tot een zegen zijn in het midden van de volken. En dat wordt dan hier vertolkt met dat prachtige beeld wat we ook elders in de Bijbel al tegenkomen. Van de dauw en de regendruppels. De dauw voorop. En dat is eigenlijk in de Bijbel altijd zo. Als Elia aan Ahab de grote droogte aankondigt, dan zegt hij dat er dauw nog regen zal zijn, dan naar zijn woord. En als David zijn klaagzang zingt over de dood van Saul en van Jonathan, dan zegt hij, zij bergen van Gilboa. He, dat is het gebergte waar Saul en Jonathan op stierven, sneuvelden door de Filistijnen. Dauw nog regen mogen op u vallen. Dauw nog regen. De dauw, ook daar voorop, dat is in de Bijbel steeds zo. Dat is omdat de dauw in Israël eigenlijk van meer betekenis is dan de regen. De dauw is daar ook overvloediger dan bij ons. Veel overvloediger dan bij ons. Die is belangrijker voor het gewas dan dat de regen is. Hier in onze tekst is het ook zo. Dat eerst de dauw wordt genoemd, de dauw van de Heere. En daarna de druppels, de regendruppels op het kruid. Twee prachtige beelden waarin we zien wat voor een zegen dat eruit zal gaan van Gods volk op deze aarde. En dat doen ze niet van zichzelf. Nee, het wordt met nadruk een dauw des Heren genoemd. Als de kerk tot zegen is voor de volkeren, dan is dat omdat de Heere daar zijn zegen over geeft. Hij doet het druppelen als de dauw op het kruid. En dat is zijn dauw, zijn zegen die dat bewerkstelligt. In de natuur is het zijn dauw. Maar ook in het Rijk van de Genade, in het Koninkrijk van de Heere, is het zijn dauw die dan over de volkeren wordt uitgestort. En het zijn ook regendruppels die op het kruid komen. En dan staat het er ook met nadruk bij dat naar geen man wacht nog mensenkinderen verbijt. Of dacht u dat het kruid denkt dat het van mensen dat moet hebben? En dat het naar mensenkinderen verlangend uitzien, verbijden, dat is verlangend uitzien. Dat het naar mensenkinderen verlangend uitzien, dat die het zal laten douwen en zal laten regenen. Nee, immers. Het kruid weet dat het van de Heere moet komen. De douw en de regen moeten van boven komen. Wij kunnen het niet laten douwen. Wij kunnen het niet laten regenen. Zo kunnen wij ook niet er zelf voor zorgen dat we tot zegen zullen zijn voor anderen. Dat we tot zegen zullen zijn voor de volkeren van deze wereld. Wat wel een opdracht is van Gods volk om dat te wezen. De Heere belooft het hier. Dat Hij ervoor zorgen zal. Dat zijn woord door zijn welbehagen gelukkig zal voortgaan. En dat het tot zegen zal zijn in deze wereld. Dat is het ook geweest. Denk maar aan het werk van de zending en zo. Het woord van het evangelie is uitgegaan tot vele, vele volken. En het heeft overal zijn kracht wel gedaan. Dat is niet van ons. Dat is van God. Het is de dauw des Heren. Het is de regen op het kruid. En dat kruid verwacht het niet van mensen. Nee, dat verwacht het ook niet van mensen. Dat verwacht het van de Heere alleen. He, zo wordt ook God de eer en de roem en de dank voor alle dingen gegeven. Ook voor de zegen die er mag zijn op het woord van God wereldwijd. En dan in vers 7. Dan staat daar eigenlijk, dat zei ik al, het schijnbaar tegenovergestelde. Want datzelfde volk van God, bestaande uit Joden en heidenen, zal ook een leeuw zijn die huishoudt onder de schaapskudde. Of een leeuw in het woud dat andere dieren bespringt en doodt, verscheurt. Jonge leeuwen. Leeuwen die zich op andere dieren weten te storten, zelfs op kudden die door een herder worden bewaakt. Dat is heel wat anders dan die prettige dauw. Dat is geweld en verscheuring. Maar dat staat dus gewoon naast elkaar. Het een is zowel waar als het ander. Ook dat zal in het midden van vele volken plaatsvinden. Want onder die vele volken zijn ook vijanden van Gods volk en van Gods kerk. Er zijn zelfs vele vijanden. Er worden er vele ingewonnen onder de volken. Dat is vers 6. Maar er zijn ook vijanden bij die moeten worden bestreden. En Gods volk zal daarin ook manhaftig mogen wezen. En dapper. Als een leeuw. Zoals ook Christus de leeuw wordt genoemd, die uit de stam van Juda is. Jezus brult ook als een leeuw, als hij zijn gang gaat over deze aarde. Zo zal ook de kerk manhaftig en dapper de strijd mogen en moeten aangaan met de machten van rondom. De machten die de volkeren begeesteren. Daar zal de kerk tegen hebben te strijden. En ze doet dat weliswaar niet met vleeselijke wapens, zegt de apostel Paulus. De wapens van onze krijg zijn meer geestelijk dan vleeselijk. Dat is wel het zwaard des geestes, dat is Gods woord. Maar er moet wel gestreden worden tegen het ongeloof, tegen de duivelse machten, tegen de geestelijke boosheden in de lucht, die het op deze wereld zozeer voor het zeggen lijken te hebben. En die ook onder de heidenen, dat woord wordt gebruikt in vers 7, heidenen, er staat volkeren, maar ook heidenen, het zijn dus tegenstanders van de kerk, die zich onder de volkeren bevinden. Ja, die moeten worden bestreden met het zwaard van Gods woord. En dat dat vijanden zijn, kunt u in vers 8 zien. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders. En al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. He, dus dan kunt u het duidelijk zien dat dat de bedoeling is. He, dat de strijd wordt aangegaan met de anti-machten die er onder de volkeren, onder de heidenen, ook werkzaam zijn. Want er zal ook veel tegenstand zijn tegen de kerk van de Heer Jezus Christus en tegen de prediking van het geloof. Maar dat is ook niet te vergeefs, want God zal de overwinning geven. Zoals die leeuw het wint van het gedierte. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders. Wie zal dat gedaan hebben, denkt u, die hand verhogen? Als dat er zo staat, die belofte. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders. Het is God die aan al de zijnen de overwinning geeft. Die zijn kerk sterkt en staalt in de strijd. Die hen moedig maakt en laat volharden. En de geestelijke strijd laat voeren. Al uw vijanden zullen uiteindelijk uitgeroeid worden. Ja, dat lezen we ook verderop in de Bijbel. Dat dat inderdaad ooit gebeuren zal al de vijanden uitgeroeid. Allemaal vruchten dus van de komst van de Messias. Zowel die zegen onder de volkeren, als die strijd die als conflict moet worden uitgevochten op deze wereld, en waarin de overwinning in het vooruitzicht is gesteld. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, maar dat is door hem die ons heeft lief gehad. Dat is niet omdat wij zo goed gevochten hebben, dat wij zulke manhaftige strijders zijn geweest. Dat is door hem, onze Heere Jezus Christus, Gods Zoon. En dan staat er in vers 9 nog zo'n zegening, en ook in de versen daarop. Het zal te dien dagen geschieden dat de Heere, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien. En ik zal uw wagens verdoen. U ziet hier, gemeente, en daar wil ik u even op wijzen, dat de Heere God nu zijn volk begint aan te spreken. Dat heeft hij in de voorgaande versen niet gedaan. Sprak hij over zijn volk, Jacobs overblijfsel. Maar nu wordt het gewoon u genoemd. Hè? Nu spreekt de Heere tot hen, en dat is tot het eind van het hoofdstuk zo. Dat er sprake is van u. De Heere die gebruikt dus nu de directe reden. En dat maakt het nog even iets heftiger. Die directe reden, Israël, de kerk, wordt nu aangesproken door de Heere. En wat zegt de Heere hier nou eigenlijk? Hij zal paarden en wagens wegdoen. Is dat nou wel zo gunstig dan? Is dat misschien ook nog niet een oordeelsprofetie dan? Wat voor heil zit daarin? Dat de Heere God paarden en wagens zal uitroeien. Er staat eigenlijk in het Hebreeuws afsnijden. En dat woord wordt ook in de volgende versen gebruikt. Ik zal de steduwslans uitroeien, de toverijen uitroeien en de gesneden beelden uitroeien. In vers 13, de bossen uit uw midden uitroeien. Steeds staat daar datzelfde woord van afsnijden. Afsnijden. En dan lijken dat allemaal stuk voor stuk oordeelsprofetieën te zijn. Het gaat niet goed met Israël. En toch, gemeente, hoe vreemd het ook klinkt. Toch is dat niet waar. Het zijn geen oordeelsprofetieën. Het zijn juist heilsprofetieën die met de gekomen heerser uit Bethlehem mee worden gebracht. Door hem mee worden gebracht. En worden teweeg gebracht. Want die paarden en die wagens, waar dienen die voor? Ja, vroeger werd met paard en wagen hooi van het veld gehaald. De alleroudsten onder ons kunnen zich dat wellicht nog herinneren. Dat dat zo ging, met paard en wagen. Toen ik jong was, waren er al trekkers. Hoewel een enkele boer toen ook nog wel een paard gebruikte. Een enkele boer wellicht. Kleinboertjes en zo die nog geen trekker hadden, die deden het toch wel eens met een paard en wagen. Maar dat was toch eigenlijk aan het verdwijnen toen al. Maar vroeger werden bij ons paarden en wagens gebruikt. Dus voor vervoer en voor de landbouw en de postkoets en dat soort dingen. Hè. Nou ja, goed, zo kennen wij het paard en de wagen. Maar in Israël kende men daarvoor het paard en de wagen helemaal niet. Helemaal niet. Voor het vervoer kende men de ezel en de kameel. Dat waren de lastdieren. Dat waren onze vrachtwagens van nu. En op het veld werden niet de paarden gebruikt. Maar daar waren het gewoon de ossen en de runderen die ploegden en die dorsten. Ossen en runderen. Voor ons dat onbekend. Bij ons was altijd het paard daarvoor het middel. Maar in Israël was dat zeer zeker niet zo. Het paard werd alleen maar gebruikt. En dan komt het. In de oorlog. paarden voor strijdwagens. De Kanaanieten, ja, die hadden paarden en ijzeren wagens. En Israël bij de verovering van het land hadden ze niet. En nochtans mochten ze het land Kanaan veroveren. Ook al hadden ze geen wagens, geen ijzeren wagens en geen paarden daarvoor gespannen. De Egyptenaars hadden ze. De meeste volkeren hadden er wel. Maar Israël mocht ze niet hebben van de Heer. Staat uitdrukkelijk in de wet van Mozes, je zult niet naar Egypte gaan om daar paarden voor u te vermenigvuldigen. Dat zul je zeker niet doen. Ook de koning mocht dat niet doen. En dat is een poosje goed gegaan. In de dagen van de richters, die reden op ezels. Dat kunt u duidelijk lezen. Hè? De richters reden op ezels en ezelinnen. Ook hun zonen reden op nederige dieren. Geen paard, maar een ezel. David. Salomo, aan het begin van zijn koninkrijk, reed ook nog op een ezel. Toen hij gezalfd werd te Gibeon, reed hij op een ezel. Toen nog wel. Zo moest het ook. Zoals de Heer Jezus deed. Toen hij als een arm heiland, een arm koning, Jeruzalem naderde. Ziet, uw koning komt tot u. Arm, rijdend op een ezelin en hij is een heiland. Een nederige koning, zoals het betaamt, zoals alle koningen zouden behoren te zijn. Maar dat waren ze niet gebleven, want Salomo is wat dat betreft het verkeerde pad opgegaan. Salomo heeft het gebod van God in de wind geslagen en is toch aan de paardenhandel met de Egyptenaars begonnen. Hij betrok paarden om die in stallen en in wagenburchten onder te brengen. Hij kocht ijzeren wagens. Ook Salomo deed dat al, hè. IJzeren wagens kopen. En latere koningen, alle koningen na hem, alle koningen van Juda ook, zijn in dat spoor verder gegaan. Maar dat had eigenlijk niet gemoeten, hè. Dat had de Heere dus uitdrukkelijk verboden. En wat was nou daar het gevaar van dan? Daar zit toch geen kwaad in, zou je zeggen. Hij paarden en ijzeren wagens. Daar zit toch helemaal geen kwaad in. Wat geeft dat nou? Ja, gemeente, wat nou het punt is, dat is natuurlijk dit. U voelt hem al wel aankomen waarschijnlijk. Daar wordt zo licht je vertrouwen op gesteld. Als de nood aan de man komt. En als er gevaar dreigt. Als er een vijand voor de landsgrenzen komt, of die landsgrenzen nadert. Ja, dan wordt er gekeken hoeveel paarden hebben we. Over hoeveel wagens beschikken we. Zullen we de strijd kunnen winnen of niet? Ja, dat is wel verstandig om daarnaar te kijken of je de strijd kunt winnen of niet. Maar dat tellen van de paarden en de wagens, dat is toch een groot gevaar. Daar zit het grote gevaar in dat je erop gaat steunen in plaats van dat je naar boven kijkt. Gideon moest zijn mannen laten gaan op 300 na. Opdat de Israëlieten naderhand niet zouden zeggen dat zij zelf de overwinning op de Midianieten tot stand hadden gebracht. En met 300 man, dan is het wel duidelijk dat de Heere het heeft gedaan. En daarom waren die paarden en die wagens ook zo supergevaarlijk. Want Israël zou zich op zijn eigen legermacht kunnen gaan beroemen. En daar zijn we toch al zo geneigd, hè? Altijd de eer naar onszelf toe te trekken. Als iets gelukt, dan hebben wij dat gedaan. Dan hebben wij dat gedaan. En dan wordt aan God niet gedacht. Dan wordt God al gauw uitgeschakeld en vergeten. Dan hebben wij dat gedaan. En zo is het talloze keren gebeurd, gemeente, dat de Israëlieten in de koningentijd, vanaf Salomo tot aan de ballingschap, zullen we maar zeggen, dat ze op hun legervoorraden hebben vertrouwd. Op hun paarden en wagens en hun materieel, het verdere oorlogstuig dat ze hadden, op hun zwaarden en bogen en spiezen en dolken. Dappere oorlogsvolken, zongen wij Psalm 33. Ja, daar vertrouwden ze op. Daar moesten ze het van hebben. Ze telden hun gereedschappen, hun materieel. In plaats van dat ze op de aarde zonken. En knielden voor hun God. En smeekten tot hem, op hem hoopten. Hoeveel keren had de Heere God in de tijd van de woestijnreis al. Denk aan de reis, aan het gevecht met Amalek tijdens de woestijnreis. Hoe Mozes bad en Jozua in het dal de overwinning mocht behalen. De handen omhoog. Naar de verovering van het land. Heb u allemaal wel bekend hoe dat gegaan is. Tegen een overmacht van Kanaanieten hebben de kinderen Israëls het hele land weten te veroveren. Denk aan Jonathan met zijn wapendrager. Dat was geloof. Hij klom met zijn wapendrager de steilte van een berg op. En daarboven lagen de Filistijnen. Maar hij zag op God, hij hoopte, hij geloofde in zijn God. Want bij de Heere is er geen verhindering om te verlossen door weinigen of door velen. Dat maakt voor de Heere geen verschil, dat wij maar met z'n tweetjes zijn. Dat maakt bij de Heere helemaal geen verschil. Als hij ons verlossen wil, dan doet hij dat. Dan doet hij dat. Dan hoeven wij niet met 500 man of met 1000 man te wezen. Als de Heere ons verlossen wil, dan doet hij dat. En omdat die paarden en die wagens nu zo gevaarlijk waren en de profeten daar ook altijd zo voor hebben moeten waarschuwen, dat misbruik daarvan, dat zo op de loer ligt, wat zo heel makkelijk binnensluipt. Want wij zijn mensen met een afgodisch hart. Als je dat wil weten hoe erg dat het is, moet je de hele Bijbel maar eens goed doorlezen. Dan zie je bij het volk Israël in het Oude Testament al hoezeer dat ze een afgodisch hart hadden. Dat ze het vertrouwen op andere dingen stelden dan op de Heere alleen. Daarom zegt de Heere, ik ga ze uitroeien. En dat is geen ramp, dat is een zegen. Als de Messias komt, dan gaat hij ons de aanleidingen tot de zonde ontnemen. Als hij in je leven komt, ja, dan moet er waarschijnlijk wel wat opgeruimd worden. Waarschijnlijk wel. Eén ding? Nou, als het bij één ding zou blijven, dan zou me dat meevallen. Dat zou me dik meevallen, moet ik zeggen. Want ik tel er hier zo al vers 9, vers 10, vers 11, vers 12, vers 13. Je telt er hier al zo een stuk of 7, 8, zo maar eventjes zeggen. Ik heb ze niet precies nageteld hoor, maar zoiets is het wel, want er worden in sommige versen ook nog wel twee dingen genoemd. En dat ga ik allemaal uitroeien, zegt de Heer God. Dat ga ik allemaal verdelgen, dat ga ik jullie allemaal ontnemen en dat is goed ook. Dat is maar goed ook dat ik dat jullie ga ontnemen. En zou dat voor ons ook wel eens niet goed zijn? Als de Heere Jezus in je leven komt. Die heerser uit de stam van Benjamin. Uit Bethlehem vandaan. Uit de stam van Juda. Als die in je leven komt. Dan ruimt hij allicht het een en ander op. Wat er nu is. En wat er niet blijven kan. Wat niet goed voor je is. Waar je niet gelukkig van wordt. Wat je zaligheid in de weg staat. Wat de eer van God schendt en rooft. En wat is dat dan? Nou, moet je maar eens goed kijken in je leven. Moet je maar eens goed kijken of er zulke dingen niet zijn. Waarmee je jezelf in de weg staat. Waarmee je het geloof in God in de weg staat. Waarmee je de Heer ten diepste beledigt. De dichter van Psalm 139 zei tegen de Heere, Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is. Wil het nog eens nakijken bij me. Of er niet iets is waar ik ten onrechte op leun of steun. Wat niet goed is in uw ogen. wat mij hindert om een oprecht kind van u te zijn. Wat niet kan blijven. Wil het eens nazoeken, heren, of er bij mij nog een schadelijke weg is. En als die er dan is en u hebt die gevonden, zeg het me dan. Zeg het me dan en leid me dan op de eeuwige weg. Pak mij dan bij de hand en van die weg af, bij die weg vandaan. Dat ga ik doen, zegt de Heer. Dat ga ik bij mijn volk Israël doen. Dat ga ik bij mijn kerk doen. Ik ga ze dat vertrouwen op paarden en wagens ontnemen. En hoe doe ik dat? Door die paarden en die wagens te verwijderen. Die zullen weggaan. Dan kun je er niet meer op vertrouwen ook. Weg ermee. Weg ermee. Dan kunnen ze er niet meer hun vertrouwen op gaan zetten. Weg ermee. Ja, weg ermee. Er zijn wel eens dingen die weg moeten in ons leven. En dan denk ik ook eventjes aan die moderne media van de dag van vandaag. Met al de gevaren die daaraan zitten. Waar ook onze jonge mensen soms ook al aardig door vergiftigd zijn. Onaardig door vergiftigd zijn. Ja, moet het soms niet weg? Moet het soms niet gewoon weg dan? En zou het niet goed zijn als de Heer ons het allemaal afpakt? Want het zou maar zomaar in de weg kunnen staan. Naar u. En jou. Om de Heere echt te dienen. Ook al heb je aan de avondmaalstafel gezeten vandaag. Zou het toch maar zomaar in de weg kunnen staan. Zoals die paarden en die wagens de Israëlieten in de weg stonden. Ze waren voor hen een verzoeking. Om niet op de Heere te vertrouwen. En juist op die paarden en wagens om dat zo te doen. Dat was voor hen een verzoeking. Zo zitten er heel wat verzoekingen in zulke dingen ook in onze tijd. Wat zou het een zegen zijn als de Heer zei, ik pak het jullie allemaal af. Ik pak het jullie allemaal af. Ik zal het afsnijden. En misschien moet je ze daarom ook zelf maar afsnijden. Want de gevaren zijn groot. Ik weet wel, die dingen doe je niet zomaar weer weg. Die krijg je niet zomaar weg uit de maatschappij. En je kunt soms ook niet helemaal zonder, dat is absoluut waar. Maar de gevaren die zijn wel zo desastreus en ellendig groot in onze tijd. Ook de sociale gevaren die eraan zitten. Hè? Dat mensen bijvoorbeeld elkaar helemaal niet meer spreken. Want alles gaat via dat ding. De gevaren zijn wel zo groot. Dat het een zegen zou zijn als God ons allemaal afpakt. Dat zeg ik hardop. Het zou een zegen zijn als God met die dingen deed zoals hij met de paarden en de wagens zal doen, zegt hij in deze tekst. Zodat er niet mee gezondigd kan worden. Want er wordt wat mee gezondigd. Met die dingen de dag van vandaag. En dan noem ik maar één voorbeeld, want het kan ook nog heel wat anders in uw leven zijn. Dat weg moet. Als de Christus in ons leven komt, ik herhaal dat, dan gaat er het een en ander aan. Dat gaat sneuvelen. Dat doe je niet meer. Dat laat je los. Dat zal zeker zo zijn. Daar zal Hij wel voor zorgen. Want als Christus in je leven komt, dan vernieuwt Hij je leven ook. Hè? Hij verzoent je niet alleen met de Vader. Maar er is altijd aan verbonden dat hij je leven ook vernieuwt. Je wordt dan een nieuw mens. En dat betekent dat je bepaalde dingen ook gewoon niet meer zult doen. Dat ze weggenomen worden. Laat dat maar aan God over. Dat weet hij wel wat dat is. Hè? Dat weet hij wel. Vraag het hem maar. Zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg. En dan volgt dus in de versen die erop volgen een heel regiment. Ik zal de steden uit uw land uitroeien en ik zal al uw vestingen afbreken. Wat is er nou tegen een stad? Steden zijn toch niet verkeerd? Vestingen die werden gebouwd in de woestijn. Ter beveiliging van het land. Lees je ook van de koningen van Israël dat ze dat gedaan hebben. Vestingen gebouwd. vestingsteden, burchten. Vaak ook in de wildernis. Om die te laten bemannen door soldaten, om de zaak in de gaten te kunnen houden. Om de vijand te kunnen tegenhouden als hij het land binnenvalt. Vestingen gebouwd. Ja, dat hoeft toch op zichzelf niet verkeerd te zijn? Ja, tenzij dat je erop vertrouwt. Op de muren van de steden, op de poorten van de steden, op de stenen van de stad je vertrouwen stellen. En op die vestingen, die burchten, dan worden het afgoden voor je. Dan trekken ze je vertrouwen bij God weg, want je zegt, we redden het wel, want de stad is sterk genoeg. De stad is sterk genoeg. En je zegt niet, want we hebben een sterke God in de hemel. We redden het wel, want de burchten die zijn degelijk. En je zegt niet, de vaste burcht is onze God. Voelt u? Daar gaat het om. Zoals dat met die wagen en die paarden was, zo is het met die steden en die vestingen ook. Dan worden het afgoden voor je. En dan mag je blij zijn als God die uit jouw leven verwijdert. Dat God ze wegneemt. Dat is dan heil. Dat is geen oordeelsprofetie, maar dat is een heilsprofetie. Gelukkig dat de Heere God, gelukkig dat de Christus, die heerser uit Bethlehem, dat kon doen. En dat hij zo ons leven wil aanpakken en vernieuwen. Want alles kan je tot een afgod worden. Als ik dan aan de Bijbel denk, dan moet ik even denken aan de koperen slang, waar ik een paar weken terug over gepreekt heb. De koperen slang, dat was een goed ding, hè. Daar werden veel mensen door behouden, middelijkerwijs. Zag op Christus. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, moest de zoon des mensen verhoogd worden. Maar in later tijd, misschien dat u het wel eens gelezen hebt in uw Bijbel, wat er met die koperen slang is gebeurd. Die koperen slang is bewaard. Als aandenken. Als herinnering. En dat is een tijd lang goed gegaan. Maar in de dagen van de koningen werd die koperen slang een voorwerp van verering. En wat deed toen koning Hiskia? Die deed hem weg. Want als zo'n goed ding een voorwerp van verering wordt, als daar afgoderij mee gepleegd gaat worden, dan is het niet waard om bewaard te blijven. Hiskia deed die koperen slang uit het midden weg, want het was een goed ding op zichzelf. Er zat een rijke herinnering aan, een diepe historie van behoud en van evangelie. Het zag op de komende Christus zelfs, maar als het een object van afgoderij wordt, dan is het niet goed om het zelfs nog maar te bewaren. Hiskia deed het weg. Hij sneed het ook af. Zoals de Heere de steden en de vestingen zal afsnijden en de paarden en de wagens. En ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en gij zult geen guichelaars hebben. De toverijen. Ja, die mochten er in Israël helemaal niet zijn. Waarzeggers en tovenaars en guichelaars en dat soort mensen. Die mochten er in Israël helemaal niet zijn. Waar staat dat? Nou, dat staat in het boek Deuteronomium, in de wet van Mozes. Je zult geen tovenaar of waarzegger, die iemand die een waarzeggende geest heeft of zo, in je land toelaten. Want je hebt wat beters. Deuteronomium 18, je hebt wat beters. En wat is dat, wat betere? Een profeet zal u de Heere uw God verwekken uit uw broeders. Je hebt het levende woord. Je hebt het Gods woord. Dat is heel wat beter dan een waarzegger en een tovenaar en een sterrenwichelaar. En iemand die op vogelgeschrei acht geeft en dat soort lieden. En je hebt het woord des Heeren dat je is geopenbaard. En eenmaal komt de grote profeet. Gelijk mij, zegt Mozes, ja die Mozes nog overtreft zelfs, naar die zult ge horen. Daarom geen waarzeggers en geen tovenaars in het land, want wij hebben immers wat beters. Wij hebben ons niet in te laten met zwarte kunst en met magie en met allerlei praktijken waarvan je denkt van nou, daar zit toch wel een luchtje aan. Want dat is de dag van vandaag ook weer heel in, hè. Op allerlei gebied. Ook zelfs in de medische wereld zijn er van die dingen waarvan je zegt van nou, liever mij maar niet. Liever mij maar niet, want daar zit een luchtje aan. Daar zit echt een luchtje aan. Ja, pas er mee op. Pas er mee op met al die magische praktijken. Want we hebben wat beters. De toevlucht tot de Heer. Tot Hem te gaan. Bij Hem te schuilen. We hebben die grote profeet waar Mozes van sprak. En naar hem zult ge horen, jazeker. Nou, daar wil ik wel naar horen, naar die grote profeet, de Heer Jezus Christus. Als je hart daartoe gewillig en bereid is gemaakt, dan wil je niets liever dan horen naar hem. En dat betekent dat in Israël de tovenaars en de waarzeggers niet mochten blijven. Die mochten en die zijn toen Saul naar de waarzegster in Endor ging. Toen had hij er zelf voor moeten zorgen dat ook zij er niet was. Want die waarzegster zegt, Saul heeft alle tovenaars en waarzeggers in het land weggedaan. Maar haar had hij gelaten en die kwam er nog terecht ook. Toen hij in het nauw kwam, de waarzegster te Endor. Een aangrijpende geschiedenis is dat, u kent die misschien wel. Een aangrijpende geschiedenis waar Saul indringend wordt bestraft en de ondergang krijgt aangekondigd. Die had er niet mogen zijn. De Heere zegt, ik zal ze wegdoen uit mijn volk. Zulke dingen kunnen niet blijven. Hè? Ook nu niet. Als je aan de tafel des Heeren hebt gezeten, als je lid bent van de christelijke kerk, al ben je maar dooplid van de christelijke kerk, dan kan dat in jouw leven niet blijven. Want je hebt een gedoopt voorhoofd, al die dingen waar een luchtje aan zit, een magisch luchtje aan zit. Al dat duistere, dat occulte. Dat zal dan zonder meer weg moeten. Hè? De Heer zegt zelf, ik zal het wegdoen. Ik zal het wegdoen uit uw hand en uit uw land. En ge zult geen guichelaars hebben. Ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien. Ook die moeten weg. Afgoderij. Dat kan niet blijven. Je kunt niet een andere God dienen dan de Heere alleen. Net zo goed als toverij kan dat niet blijven. Als het bijvoorbeeld over die toverij gaat, denk ik even nog aan Simon de Tovenaar. Toen het evangelie daar in Samaria kwam, toen was het met Simon de Tovenaar gedaan. Ziet u wel, toen gebeurde datgene wat hier staat. Ik zal die toverijen wegdoen uit uw hand. Daar in Samaria gebeurde het. Er kwam grote blijdschap in de stad, omdat ze allemaal onder dat juk van die tovenaar uitraakten. Maar ze dachten allemaal dat hij wat groots was. Ze waren helemaal in de ban van die Simon met alle angst van dien. Maar het evangelie wist de ban van de tovenarij te breken, ook in Efeze. Waar ze met die toverboeken bezig waren. Heel veel tovenarij in die stad. En het evangelie deed er zoveel kracht, dat ze met de toverboeken kwamen en die allemaal in het vuur wierpen. En een geweldig hoog bedrag aan waarde verstookten ze in één keer, omdat ze de Heere hadden leren kennen. Zo'n kracht deed het evangelie daar. Ik zal de toverijen uit uw land weg uitroeien uit uw hand. Ik zal de gesneden beelden uit het midden van u uitroeien, dat gij u niet zult nederbuigen voor het werk van uw handen. Want dat zijn ze immers maar. We hebben een poosje geleden nog gepreekt over het eerste gebod. Geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis om je daarvoor neer te buigen. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gebod 1 en gebod 2. Het is maar het werk van je eigen handen. En onze God is toch in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Dat is nou het verschil maar, hè? Het verschil tussen een afgod. Dat is een product van jezelf. Dat heb je gemaakt naar eigen inzicht. Dat is jouw bedenksel. Het zijn goden naar jouw beeld en naar jouw gelijkenis. Want ze zijn jouw bedenksel. Zo zien ze eruit. Zo maak ik ze. Israëls God is niet gelijk die. Want hij is de formeerder van alles, zegt de profeet Jeremia. En zo is dat. Zo is dat. Ik zal die gesneden beelden, en ook natuurlijk de gegoten beelden, al worden die hier niet genoemd, en de opgerichte beelden, dat zijn de zuilen die geplaatst worden waar men verering aan bracht, stenen pilaren, stenen zuilen, die zal ik uitroeien uit het land. Afsnijden. Afsnijden. Zodat je je niet meer nederbuigen zult voor het werk van je handen. Maar voortaan voor mij. Ja, gemeente, als Christus in je leven komt, dan is het voorbij met je vertrouwen stellen op wat anders dan ook dan op de Heere alleen. Dan is het voorbij met het zondigen tegen het eerste gebod. Dat gaat de Heer je dan afleren. Dan moet je het een en ander inleveren. Maar dat is niet erg hoor. Want je houdt de levende God over. Al dat werk van jouw handen, dat is allemaal maar niets om je daarvoor neer te buigen. Je houdt de levende God over. En de levende Christus. Voorts zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien. En ik zal uw steden verdelgen. Daar wordt voor de tweede keer over steden gesproken. Dat is opmerkelijk. Want daar begon het eigenlijk ook mee. Hè? In vers 10. Ik zal uw steden van uw land uitroeien. En dan in vers 13 nog een keer. Er zijn wel vertalers die vertalen het hier met uw vijanden. Uw vijanden. Maar er staat toch echt steden. En ik heb de Griekse vertaling van het Oude Testament er even op nagekeken. De Septuaginta. Misschien wel eens van gehoord. Dat is de oude Griekse vertaling van het Oude Testament. En ook die, de vertalers van de Septuaginta, die hebben dus steden gelezen. Dus dat heeft echt in het Hebreeuws ook toen al steden gestaan. Waarom het er twee keer staat, dat weten we niet. Maar het staat er dus gewoon twee keer. Je moet daar niet vijanden van maken. Het staat gewoon steden. Dat heeft de Septuaginta al gezegd. Hè? Die hebben dat er ook gelezen in de Hebreeuwse tekst van toen. Dat is rond de jaartelling. Toen stond het er al zo. Hè? Dus er is geen latere fout of zo ingeslopen. Er staat gewoon steden en daarmee uit. En dat het er twee keer staat. Nou, daar zal de Heere wel zijn wijze reden voor hebben om dat te doen. De bedoeling is in elk geval gewoon duidelijk. Dat de Heere de bossen, en de bossen dat zijn gewijde palen. Houten gewijde palen. Dus bij een bos moet u niet denken aan het Urkerbos. Of het bos daar bij Krachenburg. He, maar dan moet u echt denken aan een gewijde paal. Dat wordt in de Statenvertaling gewoonlijk bossen genoemd. Maar het gaat om gewijde palen. De Asjera's, die zal ik uit uw land uitroeien. En ik zal uw steden verdelgen. Zo brengt de Heere zijn volk bij hem. Door je dingen af te pakken die alleen maar kunnen afleiden. Brengt de Heere hem bij hem. En als je nou vandaag op de tafel gezeten hebt. En er is nog een schadelijke weg bij je. Zou je daar geen onderzoek naar doen? Of er nog een schadelijke weg is? Het een of het ander? En zou het dan één ding zijn? Vers 9, vers 10, vers 11, vers 12, vers 13. Het waren toen veel meer. Zouden er bij ons dan misschien ook niet zoveel zijn? Of misschien nog wel meer van die dingen? Waarvan ik de Heere maar zou vragen, Heere God, neem ze alstublieft weg. Maak ze me bekend. Maak ze me bekend. Omdat ze verdwijnen zullen. En leid mij, pak me bij de hand, leid mij op de eeuwige weg. Dat dat de vrucht mag zijn, hè, van het zitten aan de tafel. We moeten vruchten dragen. Het geloof versterkt, goed, prima. Maar ook het leven gebeterd. Jazeker, als Christus in je leven komt, dan wordt ook je leven gebeterd. Hij is ook gegeven tot heiligmaking. tot vernieuwing, dan kunnen zulke dingen zoals hier staan niet blijven. Die moeten weg. Die moeten weg. Die zal hij dan uit je leven uitbranden, hoorden we vanmorgen uit Jesaja 4. Door de geest van het oordeel, nietwaar? Hij zal ze uitbranden uit je leven. Dat zal de Heer ook met de dochters van Jeruzalem doen, stond erin. Jesaja 4. Nou, dat zal dit dan ook bij ons zo. Dan brandt hij die, als het ware, weg. Want ze behoren er niet te wezen. En wees daar dan God maar dankbaar voor, hoor. Als hij dat doet. Want dat is tot je nut. Tot je heil. Tot je zaligheid. Als de Heere God die dingen die er niet horen te zijn. Als u je iedere gelegenheid om te zondigen ontneemt. Wees hem daar maar dankbaar voor. Dat is zo tot jouw nut en tot zijn eer. Als Christus in je leven komt, dan blijf je nooit dezelfde. Dat kan niet. Dat kan niet. Het kan niet zo zijn dat er dan niks verandert. Dat is onmogelijk. Dat geldt ook voor degenen die niet aan de tafel gezeten hebben. Als Christus in je leven komt, of als hij in jouw leven gekomen is, dan is het niet hetzelfde gebleven. Als dat wel zo is, dan klopt het niet. Dan klopt er iets niet. Want als hij komt, dan gaat hij afsnijden. Dan gaat hij uitroeien. Het een en het ander. En wat dat in uw leven is, dat moet u samen maar eens in de binnenkamer met de Heere bespreken. Dat moet je maar eens aan de Heere vragen. Bespreek dat nou maar eens niet met mij. Bespreek dat nou maar eens met hem. In de stilte van het bidvertrek. Christus is machtig genoeg. Die grote herder der schapen. Machtig genoeg. Om het uit jouw leven weg te doen. Amen.